afdelingen. Aanstaande maandag wordt mevrouw Kuit opgenomen in het Zuiderziekenhuis. In verband met de bediening van het heilige avondmaal, zondag aanstaande, is er aanstaande woensdag, deel van lente 6 december, van 7 tot 7:30 censuur aan Morum in de consistorie. In deze dienst worden 3 collecten gehouden. De eerste is voor de diakonie, de tweede is voor de kerkvoogdij. En na de preek is er een extra collecte voor het landelijk werk. Bij de uitgangen van de kerk vindt u de zendingsbussen voor de GZB. Zoals u weet steunen wij met het geld dat we daar ophalen diverse projecten zoals die van Marleen en Ilja in Centraal-Azië en de studiebeurzen voor 5 studenten in Kenia. In deze dienst zal voorgaan dominee S.J. van der Vlies. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heere. Amen. We willen in deze dienst luisteren naar de klacht van God die hij uitspreekt tegen zijn volk. En dan gaat het over de tijd waarin het volk reisde door de woestijn en later in Kanaan kwam. En u weet wel dat er een aantal psalmen gaan over de reis door de woestijn. Psalm 78, psalm 105, psalm 106. En die psalm willen we ook zingen, psalm 105. En de vele versen gaan over de geschiedenis van Israël, maar we beginnen eerst met een loflied. Om eerst buiten onszelf te kijken, onze aandacht te richten op God. Dat is denk ik altijd goed, als we in welke omstandigheden we ook zijn, om eerst de blik te richten op God. Onze aandacht te richten op God en God lof te zingen. En daarom zingen we van Psalm 105 het eerste en tweede vers. Juist in die moeilijke tijd, tijdens de reis door de woestijn, heeft God zijn geboden aan ons gegeven om ons leven daarnaar in te richten. We lezen nu de wet uit het Oude Testament en de samenvatting daarvan, uit het Nieuwe Testament, uitgesproken door Jezus. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 105, de versen 20 en 21. Psalm 105, vers 20 en 21, na het lezen van de wet. En voordat God zijn geboden geeft, benadrukt hij het verbond dat hij heeft gemaakt met het volk dat hij heeft gered. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zegt in het Nieuwe Testament, u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. met elkaar in de Bijbel lezen en we openen daarvoor het Oude Testament. De profeet Jeremia. Jeremia 2. Dat is een lang en moeilijk hoofdstuk. Ik heb me even afgevraagd of ik het wel helemaal zou lezen. Ik vraag misschien wel erg veel van u om het hele hoofdstuk mee te lezen. En toch dacht ik, eigenlijk is de schriftlezing het hoogste punt van de liturgie. Bij ons is de preek altijd langer dan het lezen uit de Bijbel. Maar eigenlijk gaat het om de schriftlezing en niet om de preek. We hebben die liturgie overgenomen uit de synagoge, waar het ook vooral gaat om het openen van de boekrol en het lezen van de schrift. En daarbij is het ook nog een moeilijk hoofdstuk. Zonder dat ik dat iedere keer met zoveel woorden zeg, zal ik hier en daar wat veranderen en wat toevoegen, in de hoop dat het dan bij de eerste lezing wat meer duidelijk is. We lezen Jeremia 2. De profeet Jeremia werkte in Jeruzalem ongeveer 20 jaar voor de wegvoering. En het woord van de Heere geschiedde tot mij zeggende: ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heere, ik gedenk de weldadigheid van uw jeugd, aan de liefde van uw ondertrouw toen u mij nawandelde in de woestijn in een onbezaaid land. Israël was voor de Heere een heiligheid, de eersteling van zijn inkomsten. En alle die hem aanvochten werden voor schuldig gehouden. Kwaad kwam hun over, spreekt de Heere. Hoor des Heeren woord, o huis van Jacob, en alle geslachten van het huis van Israël, zo zegt de Heere: wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden, dat zij verre van mij geweken zijn, en hebben de ijdelheid nagewandeld, en zijn zelf ijdel geworden. En zeiden niet: waar is de Heere die ons opvoerde uit Egypte, die ons leidde in de woestijn in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw van de dood, in een land waar niemand doorging en waar geen mens woonde. En ik bracht u in een vruchtbaar land, om de vrucht daarvan en het goede ervan te eten. Maar toen u daarin kwam, verontreinigde u mijn land en stelde u mijn erfenis tot een gruwel. De priesters zeiden niet: waar is de Heere? En die de wet handelden, kenden mij niet. En de herders overtraden tegen mij. En de profeten profeteerden door Baal en wandelden naar de dingen die gij nu doen. Daarom zal ik nog met u twisten, spreekt de Heere. Ja, met uw kindskinderen, met uw kleinkinderen zal ik twisten. Want gaat over in de eilanden van de Grieken en ziet toe en zend naar Kedar en merkt er wel op of, en ziet of iets dergelijks daar geschiet zij. Heeft ook een volk de goden veranderd, hoewel deze zelf geen goden zijn? Nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. Ontzet u hierover, gij hemelen, en wees verschrikt, want wordt zeer woest, spreekt de Heere, want mijn volk heeft twee boosheden begaan. Ten eerste mij, de springader van het levende water, hebben zij verlaten. En ten tweede om zichzelf bakken uit te houden. Gebroken bakken, die geen water houden. Is Israël dan een knecht? Of is hij als slaaf geboren? Waarom is hij dan ten roof geworden? De jonge leeuwen hebben over hem gebruld. Ze hebben hun stem verheven en ze hebben zijn land gezet in verwoesting. Zijn steden zijn verbrand, dat er niemand meer inwoont. Ook hebben u de kinderen van Memphis en Daphne de heuvels afgewijd. Doet u dit niet zelf, omdat u de Heere uw God verliet, toen hij u leidde op de weg? En nu, wat hebt u te doen met de weg naar Egypte, om de wateren van de Nijl te drinken? En wat hebt u te doen met de weg naar Assyrië, om de wateren van de rivier de Eufraat te drinken? Uw boosheid zal u kastijden, en uw afkeringen zullen u straffen. Weet dan en ziet dat het kwaad en bitter is dat u de Heere uw God verlaat en mijn vrees niet bij u is, spreekt de Heere der Heerscharen. Als ik van oud uw juk verbroken en uw banden verscheurd, dat zo zei u: ik zal niet dienen Maar op alle hoge heuvel en onder alle groene boom loopt u om, hoererende. Ik had u toch geplant een edele wijnstok, een geheel getrouwzaad. Hoe bent u mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok? Want al zou u zich wassen met salpeter en nam u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn gezicht getekend, spreekt de Heere, Heere. Hoe zegt u, ik ben niet verontreinigd? Ik heb de Baals niet nagewandeld. Zie uw weg in het dal, ken wat u gedaan hebt, uw lichte, snelle kemelin die haar wegen verdraait. Zij is een woudezelin, thuis in de woestijn. Naar de lust van haar ziel schept zij de wind. Wie zou haar ontmoeting afkeren? Allen die haar zoeken zullen niet moe worden. Bronstig als ze is, zullen zij haar vinden. Loop je voeten niet stuk en bewaar uw keel van dorst. Maar u zegt, het is buiten hoop. Nee, want ik heb de vreemde goden lief en die zal ik nawandelen. Gelijk een dief die beschaamd wordt wanneer hij betrapt wordt. Alzo zijn die van het huis van Israël beschaamd. Zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesters en hun profeten. Die tot een hout zeggen, u bent mijn vader. En tot een steen, u hebt mij gegenereerd. Want ze keren mij de nek toe en niet het aangezicht. Maar ten tijde van hun kwaad zeggen zij, sta op en verlos ons. Waar zijn dan uw goden die u hebt gemaakt? Laat ze opstaan, of zij u ten tijde van het kwaad zullen verlossen. Want naar het aantal van uw steden zijn uw goden, o Juda. Waarom twist u tegen mij? U hebt alle tegen mij overtreden, spreekt de Heere. Tevergeefs heb ik uw kinderen geslagen. Ze hebben de tucht niet aangenomen. Uw zwaard heeft uw profeten verteerd als een verscheurende leeuw. O geslacht, aanmerk toch gij lieden het woord van de Heere. Ben ik Israël een woestijn geweest of een land van uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn Heere, wij zullen niet meer tot u komen? Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel en een bruid haar bindselen. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal. Hoe goed weet u de weg als het om minnaars gaat, waarom u ook de boosste hoeren uw wegen geleerd hebt. Ja, het bloed van de zielen van de onschuldige nooddruftigen is in uw zomen gevonden. Ik heb die niet met opgraven gevonden, maar dan alle die aan de oppervlakte. En nog zegt u, zeker, ik ben onschuldig. Zijn toren is immers van mij afgekeerd. Ziet, ik zal met u rechten, omdat u zegt, ik heb niet gezondigd. Wat reist u veel uit, veranderende uw weg. U zult ook van Egypte beschaamd worden, gelijk als u van Assyrië beschaamd bent. U zult ook van hier uitgaan met uw handen op uw hoofd. Want de Heer heeft al uw vertrouwen verworpen, zodat u met hen niets zult bereiken. Tot zover de schriftlezing. Zalig is hij die leest. En zij zij die horen de woorden van deze profetie. Zullen wij samen bidden? Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. Want u bent onze God en de schepper van al het leven. En wij loven u en prijzen uw grote naam voor onszelf en met elkaar. U bewoont een ontoegankelijk licht. En u bent het licht van deze wereld. En daarom prijzen wij u. U bent het begin en u komt aan het einde. In u leven en bewegen wij. En daarom verheerlijken wij uw naam. U bent heilig. U bent rechtvaardig. U bent barmhartig. En als we komen voor uw aangezicht, voor het aangezicht van u als Almachtige, En onze gedachten en onze gebeden gaan naar u op. Zijn we voor uw aangezicht stil. Heere God, tegenover uw grootheid zijn wij klein. En tegenover uw heiligheid weten wij ons zondig. Zondig in gedachten die we denken en waarvan we soms kunnen schrikken. Woorden die we gebruiken waarmee we anderen pijn doen. Daden, soms ook juist door de dingen die we laten liggen. U kent ons en u kent onze persoonlijke zonde. En we komen voor uw heilig aangezicht en buigen ons hoofd om u te bidden om vergeving in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Vergeef ons. Heere God, wij danken u dat we hier in de kerk mogen zijn. Al is het maar uit gewoonte. Of misschien komen we niet zo vaak in de kerk. Dat we een plek hebben waarin we u kunnen ontmoeten en elkaar. Waar we het leven dat we leven ook even met rust mogen laten om ons eerst even op u te concentreren. Om met u in gesprek te zijn. Om naar u te luisteren. Om u te ontmoeten in uw woorden. En zoals we hier zitten, Heere God, en staan, zo zijn we heel verschillend. De jonge mensen in de kerk en oude mensen. We zijn vanmorgen meegegaan met ons gezin naar de kerk, of we zitten hier alleen. Op de manier waarop we hier zijn, wat we hebben meegemaakt van de week, kan onze gedachten vervullen. Misschien zijn we juist heel dankbaar en blij. Of het tegenovergestelde. We kunnen heel onverschillig in de kerk zitten. Maar we kunnen ook heel betrokken zijn bij u en bij uw woord en bij uw dienst. Maar hoe groot de verschillen ook zijn, u bracht ons samen. En daarin ligt onze eenheid, in het luisteren naar uw woord. Ook al is dat met tegenzin, of is dat met verlangen. Onze eenheid ligt in u, die de eerste bent en de enige. En daarom komen we ook tot u in gebed, om u te vragen, gaat u met ons mee? In het leven van alle dag, maar in het bijzonder nu hier in de dienst, als we luisteren naar wat uit het Oude Testament tot ons komt. Uw woorden, oude profetische woorden. Vanmorgen niet makkelijk. Vanmorgen ook vooral vermanend. Of ontdekkend. Woorden die botsen tegen ons bestaan. En toch vragen wij, Heere God, wilt u die woorden zegenen? Wilt u ons aanraken, ook al gaan wij liever onaangeroerd verder? Wilt u ons door die woorden stilzetten, ook al gaan wij liever door? Geef dat we nadenken over ons leven, ook al leven wij misschien liever oppervlakkig. Overtuig ons door uw geest en spreek ons aan in ons eigen leven. Zo, Heere God, bidden wij u om uw zegen. Strek uw hand uit en leg die op onze schouder. Vervul ons met geloof en met uw geest. Zegen in ieder van ons, zoals we hier zitten en wie we ook zijn. Zegen ons in de muziek, zegen de organist. Zegen de woorden die we lezen en de woorden die we zingen. Zegen ons in wat we krijgen en in wat we geven. We dragen deze dienst aan u op, omdat we geloven, alles wacht op u. Uit genade. Amen. Mensen, we zingen nu van diezelfde Psalm 105, de laatste drie versen. Psalm 105, vers 22, 23 en 24. Nu krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Psalm 105, 22, 23 en 24. aan de preekingen van Psalm 51, versen 5 en 6, een gebed om vergeving. Psalm 51, de versen 5 en 6, direct na de preek. Gemeente van Jezus Christus. Wij zeggen dat we de Bijbel lezen van kaft tot kaft. Heel de schrift is het woord van God. In de praktijk, en dat weten we natuurlijk ook wel van onszelf, gaan we daar selectief mee om. Niet alle gedeelten spreken ons evenzeer aan. Sommige gedeelten slaan we over of geven wat minder gewicht. Ik weet niet of u vandaag een adventspreek had verwacht, maar ik kan vanwege mijn werk me wat minder houden aan het kerkelijk jaar. Ik hoop niet dat u dat mij kwalijk neemt. Maar ik probeer wel voor mezelf bijbelgedeelten vast te houden. Zo ben ik bezig in Marcus en ook in Jeremia. En als je eenmaal bij Jeremia aankomt, dan aarzel je even of je daar wel verder mee moet gaan. Wat moet je met zo'n profeet? Wat moet je met profeten in het algemeen, woordvoerders van God, waarvan je altijd weer merkt dat het mensen zijn met een soort tegenboodschap, tegen de regering, tegen het volk, tegen de priesters, ja, en ook tegen ons. Want in die tijd zelf al, wat deden ze met die mensen? Die werden vaak uitgeschakeld, op een zijlijn gezet, heeft Jeremia meegemaakt. Wat moet je met zo'n boodschap die zo ontzettend tegen je ingaat? Die mensen schakel je eigenlijk het liefst maar uit. En toch geloven wij, ook Jeremia 2 is het woord van God en heeft voor ons een boodschap. Ja, juist in Jeremia 2 wordt er heel nadrukkelijk gevraagd om te luisteren naar het woord van God. Ik lees in vers 31, O geslacht, aanmerk toch gij niet in des Heere woord. Let op de woorden van de Heere. Het gaat juist om het horen en het gehoorzamen van de woorden van God. Daar wordt met zoveel klem, met zoveel woorden, wordt er ook om gevraagd. En ik stel u voor ook zo naar Jeremia 2 te luisteren. In gehoorzaamheid aan de schrift. En de Bijbel ons voor te houden als een spiegel. Niet om, als we zometeen onszelf hebben erkend, op te staan en weg te gaan, het woord van God weer te vergeten, zoals in Jacobus gebeurt. Maar om gehoorzaam te leven aan het woord van God en onszelf ook te onderzoeken. Ook Jeremia 2 zijn de woorden van God. Waar gaan die eigenlijk over, hier in Jeremia 2? Als ik het in één woord zou mogen samenvatten, dan zou ik zeggen, het gaat eigenlijk om de pijn. Om de pijn van God die hij lijdt vanwege, ja, is het vanwege de mensen die hem niet kennen? Is het vanwege de heidenen die niet om hem geven? Gaat het om de volken rondom Jeruzalem? Of gaat het juist om het volk waarmee hij een verbond heeft? Om de pijn die hij lijdt vanwege zijn eigen volk. Het volk dat hem wel kent. Het volk dat in hem gelooft. Hij klaagt het uit in Jeremia 2 en het gaat door tot hoofdstuk 3 vers 5. Eén lange klacht van pijn aan zijn eigen volk. Pijn vanwege zijn eigen kinderen. Je zou kunnen zeggen, het is liefdesverdriet. Pijn van iemand die verlaten is. Misschien herkent u dat van uzelf. Wie dan ook, ouders of kinderen. Of misschien heb jij het als meegemaakt dat je in de steek gelaten wordt door iemand van wie je houdt. Iemand met wie je verbonden bent. Je hebt min of meer voor elkaar gekozen. Je zit dicht op elkaar. En langzaam en zeker merk je, je gaat uit elkaar. Je groeit bij elkaar weg. Hoeveel verwarring, En hoeveel pijn geeft dat niet? In je denken. En in je voelen. Als je dat wel eens hebt meegemaakt, dat je zo in de steek gelaten wordt. En je kunt die pijn je herinneren, dan begrijp je ook iets van wat God hier meemaakt. Een volk waar hij zo aan verknocht is, zo voor gekozen heeft. Dat laat hem langzaam maar zeker los. En dat raakt hem. Daar wordt hij verdrietig van. En niet alleen verdrietig, maar hij is ook verontwaardigd. Hij is boos, ontzettend boos ook op dat volk. Zo boos dat hij naar de rechter wil stappen en een rechtszaak van wil maken. God notabene zijn volk en dan naar de rechter. Onbegrijpelijk. Als je zo met z'n tweeën naast elkaar bent begonnen en je staat even later tegenover elkaar voor de rechter. Hoe is het mogelijk dat de relatie tussen God en zijn volk zo eindigt? Hoe kan het dat twee mensen die zo bij elkaar lijken te horen, twee personen zo uit elkaar groeien? Wat is er aan de hand, gemeente? Laten we bij het begin beginnen, bij Jeremia 2, het tweede vers. Daar staat, zo zegt de Heer, ik gedenk aan de weldadigheid van uw deugd, aan de liefde van uw ondertrouw, toen u mij nawandelde in de woestijn in een onbezaaid land. Helemaal het begin, zo was het begonnen. Israël hield van God. En waar God ook was, door het onbezaaide land, het volk hield vast aan God. Je zou kunnen zeggen, God had voor het volk gekozen. En het volk had voor God gekozen. Israël had aan God zijn wet gegeven en Israël wandelt God na in het houden van de wet. Ja, zo was het begonnen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, was die tijd in die woestijn nou wel zo mooi? Ging ook daar toen al niet van alles en nog wat fout? Wat hebben ze gemopperd op Mozes? Wat hebben ze gestaan tegenover God? Nou, zegt God, dat kan wel zo zijn, dat er heel veel dingen zijn misgegaan in die tijd van de woestijn. Maar in ieder geval kan ik zeggen, van die eerste periode toen jullie van mij hielden, dat je ook volstrekt van mij afhankelijk was. Je diende mij in die tijd toen echt. Ik zorgde voor je voedsel en veiligheid. En als ik dat niet deed, dan kwamen jullie om. Ik leidde jullie door de woestijn. Ik gaf je daar niet alleen mijn 10 geboden, maar ook dagelijks gaf ik mijn voedsel. En de kleren die sleten niet. Ik gaf je tegen de kou 's nachts een vuurkolom. En tegen de warmte een wolkolom. En wat je ook kunt zeggen van de woestijn, het is een land zonder afgod. Je kon daar geen andere goden dienen dan alleen maar mij. Er staat in vers 2, als je ook maar één volk een vinger naar je uitstak, dan versloeg ik je vijanden. Je was helemaal voor mij, je was mijn heiligheid, mijn eigendom, aan mij gewijd. Gemeente, zo kijkt God terug op die tijd in de woestijn. Want hoe je het ook keert of wendt, wat je ook van Israël kunt zeggen over die reis door de woestijn, ze waren in alle dingen wel op God gericht. Je zou kunnen zeggen, zelfs in hun gemopper hadden ze alleen maar God als het enige adres. Ze konden en wilden God niet vergeten. En ook al zijn ze dan boos geweest, ze waren op God boos. Hun hele leven was verbonden met de God van de hemel en de aarde. Zo zegt de Heer, ik gedenk aan de weldadigheid van uw jeugd en aan de liefde van uw ondertrouw toen u mij nawandelde in de woestijn, in een onbezaaid land. Dat is de geschiedenis van Israël. Je kunt je afvragen, wat kunnen wij nou met die geschiedenis in onze tijd nog doen? Zou God nu ook nog steeds van mensen zeggen, ik denk aan de liefde die je voor mij hebt. Je bent helemaal mij toegewijd. Je hoort helemaal bij mij. Je bent voor mij een heiligheid. Je volgt me overal waar ik ga, ook al is het door de woestijn, je bent helemaal van mij. Als ik vroeger op school vroeg hoe het kwam dat er in het Westen het aantal christenen afneemt en in alle andere delen, maar ik noemde dan meestal Afrika, het christendom zich uitbreidt, dan hadden ze meestal wel het antwoord klaar. Dan zeiden ze, meneer, dat is nogal logisch. Ze hebben daar niks anders. Het leven is daar zo slecht dat je je wel moet richten op God. En je hebt ook geen toekomst, dus dan richt je je vanzelf wel op een eeuwig leven. Zo van, ja, in de woestijn, daar moet je wel. Je hebt geen keus. Dat klinkt natuurlijk niet zo positief, maar die gedachte zit wel in Jeremia 2 en in die woestijnreis. En het mag dan misschien niet zo positief klinken, maar tegelijkertijd is het ons allemaal niet vreemd, denk ik. Gaan ook wij niet naar God in periodes waarin we het moeilijk hebben? En zelfs mensen die helemaal nooit naar de kerk gaan, die doen een schietgebedje als het spannend wordt. Of herken je dat niet? Als je vlak voor het examen staat, dat je dan toch wel serieuzer bidt dan anders. Als je geopereerd moet worden, dat je dan niet wil gaan zonder God. Ineens komt het erop aan en heb je God ook nodig. Ben je intens erbij betrokken. En ik denk, gemeente, dat er heel wat mensen ook nu hier in de kerk zullen zijn die, als ze terugkijken op hun leven, zo'n woestijnperiode kennen. Kunnen aanwijzen dat er een periode was waarin ze meer op God betrokken waren dan een periode daarna. En vaak is dat ook een moeilijke periode waarin je God nodig had. Ik hoorde eens iemand zeggen die hier gevochten heeft in de meidagen van 1940... dat hij voor zijn geestelijk leven vandaag nog wel terug wilde. Voor al de omstandigheden waarin je zat misschien niet. Maar je hebt toen ervaren dat God heel dichtbij was. Juist in die woestijn. En over die periode heeft God het hier. En misschien zijn er ook wel mensen die op dit ogenblik het leven leiden dat vergelijkbaar is met die woestijn. En zelfs ook mopperen op God, op de manier waarop het allemaal gaat. Maar God denkt hier aan terug als een goede tijd. De tijd waarin God waarin Israël was toegewijd. Dat is denk ik het eerste wat we van Jeremia kunnen meenemen. God denkt terug aan de woestijntijd. Aan de tijd waarin je in afhankelijkheid van hem leefde. De tijd waarin je God van harte diende. Waarin je God was toegewijd. Maar toen, hoe is het daarna gegaan, na die tijd, na die periode in de woestijn? Wat is er daarna met jou, met Israël gebeurd? Hoe heeft dat geloof zich na die woestijnperiode ontwikkeld in het land Kanaan? Wat gebeurt er met je als je komt in een land dat vruchtbaar is, dat vloeit van melk en honing? Het beloofde land. Dat doet me denken aan een getuigenis van iemand van half de 50. Hij had altijd gedacht, ik moet nog een keer wat gaan doen aan God, maar was er nooit toe gekomen. Hij werd getroffen door een ernstig hartinfarct. En het zag er niet goed uit. Eigenlijk was het perspectief op zijn hoogst dat hij in een stoel zou belanden achter de geraniums. En hij voelde ook wel aan zijn lichaam dat het niet goed ging toen hij in het bed lag op de IC. Zijn hart ging tekeer. En in die uiterste situatie bad hij God. Hij zei, God, ik zal u gaan zoeken. Zodra ik beter ben, maak ik er weer werk van. En hij merkte dat zijn hart tot rust kwam. Zo sterk zelfs dat de verpleegkundige kwam kijken. Hij werd ontslagen uit het ziekenhuis. 6 maanden later was hij weer aan het werk. Volledig. En God was hij vergeten. Gewoon niet aan toegekomen. Niet meer aan gedacht. En dat is de klacht van God vanaf vers 4 tot en met hoofdstuk 3. Op allerlei manieren probeert God door beelden duidelijk te maken hoe erg het is. En door alles heen lees je de ontsteltenis bij God. Het onvoorstelbare is gebeurd. De beelden laten zien hoe absurd het is dat God verlaten is door zijn volk. Hij kan er niet over uit. Hij zegt, nergens op de wereld kom je tegen wat ik tegenkom. Overal dienen volken hun eigen goden, waar ze ook zijn. Altijd de goden van hun eigen land. Maar mijn volk doet dat niet. Hij zegt, zoals nomaden die nemen hun volk er mee als ze van het ene land reizen naar het andere land. Maar mijn volk komt in een ander land en neemt gewoon de goden over van dat land. Ze vergeten te denken aan de God die hen heeft geleid. En ze gaan over tot de goden van Kanaan. Onvoorstelbaar. Je zou kunnen zeggen, God begrijpt er helemaal niets van. En vooral, hij lijdt eronder dat hij zo door zijn eigen volk is verlaten. Verdriet, zei ik. Verontwaardiging, boosheid. Zo goed voor dat volk gezorgd. En dan vergeten. Er staat in vers 27, ze kijken niet eens meer aan met hun gezicht, maar met hun nek kijken ze nog naar God. En God vraagt zich vertwijfeld af, wat heb ik nou verkeerd gedaan bij mijn eigen kinderen, bij de gelovige mensen? Waarom is mijn volk bij mij weggegaan? Of in de termen van Jeremia 2, ben ik Israël dan een woestijn geweest? Een land van uiterste donkerheid. Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren en wij zullen niet meer tot u komen? En ze hebben niet alleen God verlaten, ze zijn ook nog een stapje verder gegaan. Er komt nog iets bij, want je kunt God wel verlaten, maar voordat wij mensen de religie verlaten, moet er nog veel meer gebeuren. Ze hebben de godsdienst gewoon vastgehouden. Dat kan je ook een lange tijd nog doen. Godsdienstig blijven. Voor de vorm. Natuurlijk wist iedereen wel in Israël dat God de schepper was. Maar wat deden ze? Ze gingen naar een stuk hout en ze zeiden, ze zetten dat stuk hout voor en neer en ze zeiden tegen dat hout, u bent mijn vader. En ergens anders zat een Israëliet en zette een stuk steen neer en die zei, u hebt mij gegenereerd. Of in de woorden van vers 13, ze hebben mij de springader van het levende water verlaten. En toen ontdekte dat ze ook niet zonder dat water konden, dus hebben ze zelf maar bakken uitgehouden. Bakken die geen water houden. God verlaten, de godsdienst vastgehouden, maar het is nog erger. Want weet u wat die gelovige mensen dan ook nog doen? Als het eenmaal uit de hand loopt, de nood komt aan de man, en ze zien dat het helemaal uit de hand loopt, dan opnieuw gaan ze toch weer naar God. En dan zeggen ze tegen God, sta op, verlos ons. Ze verlaten God, ze houden de godsdienst vast. En als de nood aan de man komt, dan moet God weer helpen. Gemeente, proeft u iets van de teleurstelling van God over zijn eigen kinderen? Je zou het zo kunnen zeggen, God staat bij wijze van spreken perplex. Goed genoeg in de woestijn. Afgedankt in Kanaan. God gebeden als het nodig was. God vergeten toen het niet meer nodig was. Dat moet je als mens eens meemaken. Dat je iemand helpt en dat je nodig bent en je wordt bedankt. Aan alle kanten heb je je nodig. Maar als het eenmaal goed weer loopt, dan laat hij je vallen als een baksteen. Je wordt aan de kant gezet. En als je dat overkomt, dan ben je helemaal van slag. Daar heb je geen woorden voor. Je mag niet meer meedoen. Je bent verontwaardigd. Je bent boos. God heeft er ook geen woorden voor. Er staat in vers 12. Ontzet u hierover, gij hemelen. En wees verschrikt, wordt zeer woest. Hij komt er niet meer uit. Wat heb ik verkeerd gedaan bij mijn eigen volk? Waarom laat je me in de steek? Ben ik Israël dan een woestijn geweest? Ben ik voor jou geweest, een land van uiterste donkerheid? Waarom zeg je dan, wij zijn heren en wij zullen niet meer tot u komen? Gemeente, als dat hoofdstuk 2 op je inwerkt, dan is het aangrijpend dat God zich zo laat gaan in zoveel woorden en zoveel beelden. Hij is ontredderd. Hij is heftig, emotioneel. En de vraag is natuurlijk, Zou die klacht van God ook mij raken? Zou dat wat God van Israël zegt, ook van mij gezegd kunnen worden? Ben ik bij God vandaan aan het gaan? Heb ik de goden van dit land tot mijn goden gemaakt? Kijk, als je naar Nederland kijkt, dan zou je kunnen zeggen, nou, je kunt dat inderdaad zo aanwijzen op straat na de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel mensen hebben de kerk niet verlaten en hebben de goden van dit land tot hun eigen goden gemaakt? En iedereen zoekt nu maar uit wat hij voor eigen God moet dienen. Je gaat zoeken in de wetenschap of in het occultisme. Je moet eens luisteren naar de religieuze taal rond concerten en stadions. We hebben optochten door de wijken als er iets is gebeurd of gewoon voor Halloween. Er staat in dit gedeelte dat er net zoveel goden zijn als steden in Juda. Dat is in onze tijd ook zo. Iedereen kan op zoek gaan naar zijn eigen God. En als het helemaal uit de hand loopt, dan kun je misschien ook nog naar een christen gaan van wie je denkt dat hij gelooft. En zeg, wil jij voor me bidden of zelf een schietgebedje doen? Sta op. Verlos ons. Het land, staat er, is verontreinigd. Het is een gruwel geworden. Zeker, ik denk dat je dat kunt zeggen van ons land. Dat je dat zo kunt aanwijzen. Elementen uit Jeremia 2 en in onze samenleving. Maar dan blijft het nog ver weg. Dan zijn het mensen buiten ons. Er zijn nog wat aanwijzingen in dit schriftgedeelte dat het juist gaat ook om ons. Om mensen die God kennen. Ik zal daar vier dingen van noemen. Ten eerste spreekt God tegen zijn volk en niet tot de heidenen hier. Het gaat juist om de mensen die God kennen. Zoals ook wij God kennen. Bovendien gaat het hier om mensen, ten tweede, die godsdienstig zijn. Die de rituelen in stand houden. Die doorgaan met hun godsdienst. Gemeente, geldt dat ook niet voor ons? Welke moeite doen wij om het instituut kerk en het gebouw kerk in stand te houden? Ook wij hebben onze heilige huisjes die niet bespreekbaar zijn, wat de Bijbel er ook over zegt. De godsdienst gaat door. Je kunt God loslaten en gewoon nog naar de kerk blijven gaan. En in de Bijbel blijven lezen. Je kunt je inzetten voor anderen en intussen jezelf bedoelen. Ook in die zin gaat het hier om ons. Het is zijn volk en om godsdienstige mensen. En in vers 8 wordt het nog een beetje toegespitst. Daarin zien we dat het niet alleen om het volk gaat, maar ook om de leiding van het volk. Het gaat over de priesters die niet naar God vragen. Het gaat over mensen die onderwijs geven in de wet, maar zelf God niet kennen. Het gaat om herders, waarschijnlijk de politieke leiders, die de geboden van God overtreden. En het gaat om profeten die zich bezighouden met dingen die geen nut doen. Ook dat brengt de boodschap van Jeremia 2 dichtbij. En dan nog iets. Wij kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, maar wij houden ons toch aan de Bijbel. Wij zijn toch schriftgetrouw. Wij dienen toch geen Baals. Ik verlaat God toch niet. Dan nog, wees voorzichtig. Want dezelfde dingen zeiden de Israëlieten ook. Ik noem u twee voorbeelden, vers 23, daar zeggen ze, ik ben niet verontreinigd. Ik heb de Baals niet nagewandeld. En in vers 35, zeker, ik ben onschuldig. Ze waren ervan overtuigd dat ze God dienden. En dat maakt het haast beklemmend. Hoe voorzichtig wij moeten zijn als we denken dat we God dienen. Want dat dachten de Israëlieten ook. Gemeente, als Jeremia 2 bij ons binnenkomt, moet hij ons de vraag stellen om terug te kijken. Wie is God voor ons geweest? Wat heeft God voor u betekend? Wie was hij voor u in de woestijn? Is die voor jou geweest een land van uiterste donkerheid? Wat is er dan verkeerd gegaan? Waarom heb je je af laten leiden door de wereld en de goden van deze tijd? Er staat in vers 17: op het moment dat ik je leidde, toen heb je mij verlaten. Je houdt de rituelen nog wel in stand. Maar ben je nog wel bij me? Ben ik nog wel de God voor je? En ben je mij toegewijd? Gemeente, dat is het tweede, denk ik, wat we van Jeremia kunnen leren. Eenmaal vanuit de woestijn in de welvaart gekomen van Kanaan, heeft het volk God verlaten. En natuurlijk, God was er nog wel, maar hij was meer een reservegod die alleen in nood nog werd gebruikt. Maar verder had ze hem niet zo nodig. In de tussentijd was de godsdienst voldoende. God was er wel, maar hij mocht meedoen. En dan nog twee opmerkingen ten slot, twee gedachten. Als je zo die boodschap hier leest, zou ik eerst willen beginnen met een vraag. Je hebt de klacht gehoord, je hebt gezien ook met welke beelden dat wordt gedaan, en de intensiteit en de heftigheid. Waarom zou God dat nou zo doen? Waarom zou God nu met zoveel woorden en met zoveel beklemming zijn teleurstelling uit, dat hij zelfs de hemel tot getuige roept en naar een rechtszaak wil? Als God zo tegen je spreekt, en we lezen dat zo samen in de Bijbel, wat wil God daar nou mee bereiken? Als je zo de Bijbel leest, wat betekent het dan voor jou persoonlijk? We lezen daarvan wel iets, denk ik, in dit hoofdstuk. Bijvoorbeeld in vers 19, er staat: weet dan en ziet dat het kwaad en bitter is dat u de Heer uw God verlaat en mijn vrees niet bij u is, spreekt de Heere der scharen. Dus hij zegt, alle beelden die ik heb gebruikt en alle vergelijkingen, alle vragen, alle heftigheid, die heb ik bedoeld om je te laten inzien, om je te laten weten dat het kwaad is en dat het bitter is dat je God verlaat. Wij zouden zeggen, de bedoeling van Jeremia 2 is schuldbelijdenis. Zien dat je zondig bent. En kennelijk heeft God daar zoveel woorden en zoveel beelden en zoveel heftigheid voor nodig, voordat wij dat zien. We staan daar niet zo open voor om te erkennen dat we fout zitten. Wat moet er in uw leven gebeuren voordat u op de knieën gaat? Wat moet er bij jou gebeuren voordat je inziet dat het kwaad en bitter is, dat je God verlaat? Dat is het eerste wat ik nog wilde zeggen. De erkentenis van je schuld en tekort. Een belijdenis van zonde. Is nog iets anders. Want al is de aanklacht heel direct ook op ons gericht, er wordt er heel veel tegen ons gezegd. Al met al is het hoofdstuk 2 een bewijs van Gods betrokkenheid op het volk Israël. God is niet zo verdrietig en boos op jou, omdat hij niet van je houdt. Nee, juist het feit dat hij alleen gelaten is, in de steek gelaten door zijn volk, en de moeite die hij daarmee heeft, dat brengt hem tot die heftigheid. Eigenlijk zegt hij, wil ik maar één ding. En dat is terug. Terug naar toen. En dat weet je wel als je door iemand bent verlaten. Al die heftigheid heeft daarmee te maken, dat je eigenlijk wel terug wil naar de situatie zoals die was, toen de situatie nog goed was. Daarom begint God ook in Jeremia 2... met die periode in de woestijn, door terug te denken aan de weldadigheid, aan de liefde van het volk voor hem. En in dat kader is die aanklacht. Het is heel ernstig wat er gebeurt, en God belooft ook, dreigt ook met straffen, Maar uiteindelijk wilt u terug naar de tijd van toen. Toen u God nog lief had. En al met al denk ik, het is dat genade. En dat is het derde wat we kunnen leren van Jeremia. De bedoeling van de aanklacht is inzicht. Inkeer. Dat je overtuigd wordt van je zonde en van je tekort. Dat je het laat binnenkomen en overdenkt. En dat je inziet, ja Heere, u hebt gelijk. Hier zijn mijn zonden. Hier ben ik. Gemeente, ik wil het samenvatten. Het gaat om drie plaatsen, zou je kunnen zeggen. En hier niet meer twee. De eerste plaats was de woestijn. De plaats waar je God diende. De tweede was Kanaan. De welvaart. Dat was de plek waar je God bent kwijtgeraakt. En dan als derde de schuldbelijdenis. Dat is de plek waar God je wil hebben. Na de schriftlezing las ik uit Openbaring. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie. En er staat nog wat achter. Zalig zijn zij die bewaren wat daarin geschreven is. Amen. Zullen wij samen bidden? Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. En wij danken u voor uw woorden. Maar misschien is dat vanmorgen wel met enige aarzeling of met moeite. Vanwege de vragen die u aan ons stelt. Zijn wij bij u weggelopen, Heere God? Zijn we de goden van deze tijd gaan dienen? Wij kunnen toch niet denken dat we beter zijn dan de Israëlieten toen. En zijn er ook niet in onze tijd heel veel concurrerende goden met de God van hemel en aarde? Verontreinigen ook wij niet het land? Gaan ook wij niet bij u vandaan? Zijn ook wij niet de mensen die godsdienstig nog steeds doorgaan? Zijn ook wij niet de mensen die naar u toe gaan in nood en zeggen, sta op, verlos ons? Zijn ook wij niet de mensen die de beschuldigingen van u naast ons neerleggen met de woorden, maar wij zijn onschuldig? Heere God, geef dat we daar ieder voor onszelf, ook in de komende week, voor uw aangezicht ons onderzoeken, wie u voor ons bent geweest en wie wij voor u zijn. Wij bidden ook nu hier in de kerk met elkaar om vergeving van onze schuld en zonde. Zie ons niet aan in onszelf, maar in Jezus Christus, uw Zoon. Wat dat betreft, Heere God, mogen wij dankbaar zijn dat we mogen leven in de tijd van het Nieuwe Testament. Waarin u hebt laten zien in uw Zoon Jezus Christus dat er vergeving is. En dat we door het geloof in hem de relatie met u kunnen herstellen. En dat u met uw geest dat geloof in ons werkt. En daar danken wij u voor. Wij bidden u om de leiding van uw geest, om u in gehoorzaamheid te volgen van dag tot dag. En Heere, wat voor ons persoonlijk geldt, dat geldt ook voor ons vaderland. En daarom bidden wij u ook om de komst van uw koninkrijk in ons eigen land. Wilt u gerechtigheid en barmhartigheid geven? Wilt u kerken, wilt u christenen gebruiken om dat koninkrijk hier te brengen in woorden en in daden? Zegen zo ook alles wat in de kerk gebeurt, alle activiteiten en alle die daarbij betrokken zijn. We denken daarbij aan de verkondiging van het evangelie hier vanaf de kansel. We denken aan de catechese, aan al het verenigingswerk. Wij bidden u voor het pastoraat, voor de leiding en voor het dienstwerk in de diaconie. Heere God, zo dragen we ook elkaar aan u op voor de plaats die we innemen in ons gezin en onze familie, misschien ook wel tussen veel mensen die u niet kennen. De plaats die we innemen in onze straat, op ons werk, in de klas, in de politiek. Geef Heere God dat we daar u met woorden en daden dienen en op die manier licht te zijn. En het lichten van u doorgeven aan andere mensen die u niet kennen. Geef dat we dat zelf doen, hier in ons eigen land. Geef dat we het mogelijk maken in andere landen, zodat de mensen ook vanuit ons kunnen worden uitgezonden naar andere plaatsen in deze wereld waar zij u niet kennen. Zo bidden wij u voor de verkondiging van het evangelie, wereldwijd. We denken aan de gesloten landen waar het woord heel moeilijk binnenkomt, maar waar dankzij radio en televisie het evangelie toch wordt verbreid. We denken aan landen waar zoveel mensen zijn die u niet kennen en waar geen Bijbel is. We denken aan de christenen die worden vervolgd. We denken daarbij ook aan uw eigen volk. Wij bidden u om geloof en om bekering. Wilt u de Bijbel verspreiden? Lokale christenen ook versterken in hun geloof, zodat ze van u getuigen. Zo, Heer God, willen wij ook bidden voor elkaar. We dragen ook elkaar aan u op. En misschien is het ook goed om te denken, als we zo lezen in Jeremia 2 over mensen die verlaten zijn, hoeveel mensen zijn ook onder ons die verlaten zijn. Die zich alleen voelen. Die eenzaam zijn. We dragen hen aan u op. Wees hen nabij. Met uw woorden. En met uw geest. Heer God, wilt u ons vasthouden. Ook in voorspoed. Maar ook bij tegenslag. Er zijn in ons kleine bestaan zoveel grote vragen. En daarom bidden wij u om uw tegenwoordigheid. En daarom leggen wij elkaar in uw handen. En dat doen we niet om van elkaar af te zijn. Maar juist om met elkaar mee te leven voor uw aangezicht. Want wij geloven, u bent goed. En u bent trouw in uw goedheid. En daarom loven wij en prijzen wij uw grote naam. Amen. De slotzang is van Psalm 51, daarvan het zevende vers. Psalm 51, vers 7. In vrede, verwacht de toekomst van onze Jezus Christus en draag met u mee de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.